De rubriek Open Kaart. 150 vragen over werk en leven kunnen ze gaan. Ze zitten in een bak met allemaal een vraag op elke kaart. Freek van Krijkamp is hier te gast. Hij is journalist en loopbaancoach, maar ook schrijver. Zijn debuut is net uit. Elite Pauper gaat over een man die overdag een succesvolle baan heeft. Een mooie carrière aan het maken is. Maar 's avonds en in de nacht is hij een hooligan. Twee werelden die je niet gauw bij elkaar zou vermoeden. Het boek heet Elite Pauper. En het staat ook op het shirt van de schrijver die tegenover mij zit. Freek van Krijkamp, welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Mooi woord, elite pauper. Waar komt dat vandaan?
Misschien wel de mooiste anekdote van het afgelopen jaar. Ik had net getekend bij Prometheus. En toen was daar dezelfde maand het vermaarde, beroemde, beruchte zomerfeest, het tuinfeest. Ja, en ik zie me toch zelf wel een beetje als een paupertje tussen de elite. En ik was daar, daar liepen opeens Frits Bolkestein, Connie Palme, de mensen van VPRO Boeken, die ik normaal alleen van televisie zie. En voelde me in eerste instantie heel, heel onprettig en een beetje uit de toon vallen. Totdat ik die avond kledderdronken thuis kwam, want er was gratis bier. En dan kan ik me meestal niet meer inhouden. En toen appte ik naar mijn vrienden. Wat hebben jullie vannacht gedaan? Ik heb Frits Bolkestein en Connie Palme eruit gezopen. En toen zei een van die gasten terug: Jezus, wat ben je eigenlijk een ontzettende elitepauper. En toen waren we net bezig van de werktitel, wordt dat de gewone titel? Want de titel was eerst Wat moet, dat moet. Toen zei ik, ja, misschien is elitepauper wel de beste omschrijving voor het boek dat we nu aan het schrijven zijn.
Elite pauper. Ja. Een contradictie in één woord gevat. Dronken worden op een schrijversfeest, maar wel van bier en niet van de lauwe witte wijn.
Nee, gewoon.
Palmen wegsloeg.
Ja.
Toen ik het boek las, dacht ik, dit is autobiografisch. Ik had me er toen nog verder niet in verdiept. Ik dacht, dit heeft hij gewoon opgeschreven zoals het gegaan is. Dat is niet het geval.
Nee.
Maar het is wel een compliment dat ik dat dacht. Omdat je het heel levensecht weet te beschrijven. De vechtpartijen.
Ja.
Het gerotzooi, het dubbel leven.
Ja, er zit een randje aan. Het decor is semi-autobiografisch, noem ik maar even zo. De hoofdpersoon is een hooligan van een club die nooit iets wint. Nou, ik was zelf supporter van een club die nooit iets won, FC Haarlem. Ik heb zelf ook in het kantoorkolos of in de taakjes-economie meegedraaid. En ik heb als jonge jochie op de kermissen en in discotheken wel eens wat gevochten, maar nooit in de mate waarin de hoofdpersoon zijn avonturen beleeft. Maar je bent niet de enige. Ik krijg de vraag veel.
Maar je kent de wereld. Je kent de wereld van het voetbal en van de verliezende clubs.
Ja.
En je kent de wereld van het saaie kantoor waar je persoonlijkheid bij de paraplubak achter dient te laten.
Ja, mooi verwoord. Ja,
en zo, zo komen
de
werelden bij
elkaar. En dat heb ik opgeblazen.
Het mooie is dat het ook een soort apologie is van de supporter. Althans, zo begint het boek. En de verteller die zegt van ja, dit is het echte leven. Hier spant het om. Wij zijn wars van de hypocrisie. Het heeft niks met voetbal te maken. Dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Het gaat om het voelen van die spanning.
Ja.
Een gevecht wordt vergeleken met seks.
Ja.
Een soort puurheid. De passie en het staan voor de groep. Het feit dat je samen bent is heel belangrijk. En dat je voor elkaar strijdt. Nou ja, en je voelt natuurlijk wel aan dat hij vast gaat lopen in het dubbelleven.
Ja.
Als hij op maandag weer op kantoor komt met een tand door zijn lip en een paar blauwe plekken, dan kan het niet lang goed gaan natuurlijk.
Ja, ja. Ja, kijk, dat is het. Kijk, hij is midden 20, de hoofdpersoon. Dat is het moment dat je eigenlijk, of in ieder geval hij en ik denk veel mensen met hem, uit de studiebanken komen, het werkende leven ingaan. En met ouder en groter worden komen ook verantwoordelijkheden. En mensen om je heen die je niet meer kiest. Die je niet meer, je vrienden heb je zelf hand gekozen. En je komt nu bij een lunchtafel terecht, waar een manager iemand heeft neergezet op basis van competentie, ervaringen, kennis en kunde. En dan zit zo'n jongen om zich heen te kijken en die hoort gesprekken over de ontknoping van de Voice of Holland, om maar even zo te zeggen, volkoren crackers met avocado en de zomervakantie boeken in oktober omdat er vroegboekkorting op zit. Ja, dat steekt hem en dat is moeilijk en dat doet pijn en dan gaat hij gekke dingen doen.
In zijn geval vechten en met de hooligans mee op pad. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in het weekend met een pilletje in hun mond op een dansvloer staan. Of Of andere dingen doen waar de collega's beter geen weet van hebben.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat half Nederland in die zin een dubbel leven leidt.
Ja, wat dat betreft is denk ik half Nederland een elite pauper. Dus wat dat betreft zit ik goed met mijn shirtjes.
Ja, het kan van twee kanten komen. Ja. Een elite pauper kan iemand zijn van wie je vermoedt dat hij bij de elite hoort, die hele pauperige dingen doet. Of andersom een pauper die zich heeft doorgedrongen tot de elite. Of nou ja, je kan het op heel veel manieren aanvliegen.
Je ziet heel erg, of ik denk heel erg te zien dat zeker als je naar de kantoorkant of zijn werkende kant gaat, dat je het moet allemaal normaal in een rijtje, niet te veel opvallen, geen gekke dingen doen. En wat dat betreft, ik heb in dit boek het voetbalgeweld en in ieder geval het voetbalstadion als decor, als metafoor gebruikt voor iets veel groters, omdat dat is wat ik ken. Maar ik geloof wat jij ook zegt, zeker dat, of dat je dat nu doet, of dat je nu zenderpiraat bent, of dat je op allerlei gekke feesten staat. Dus dit is denk ik een veel breder gedragen gevoel dan alleen dit hele specifieke geval waar het voetbalgeweld in naar voren komt.
Is de literatuur hetzelfde? Het ontsnappen aan de banaliteit? In plaats van dat je met hooligans erop uittrekt om een vijandige club supporters in elkaar te mappen, is het schrijven ook een ontsnapping?
Ja, voor mij, heel bazaal wel. Het is bij mij begonnen als een ontspanningsoefening. Ik heb een ander eigen bedrijf en daar liep ik enigszins in vast. En wat dat betreft ben ik één dag in de week begonnen. Gewoon niet met de idee van ik ga nu mijn debuutroman schrijven, maar ik ga gewoon een verhaal schrijven. Was voor mij wel een ontsnapping. En ook om in mijn eigen brein op zoek te gaan naar hoe gek kan je het maken en hoe ver kan je iemand laten gaan en doen. Dus wat dat betreft is het wel, ja, is ook wel echt een uitlaatklep geweest afgelopen jaar, twee jaar.
Om het echt vastlopen tegen te gaan.
Ja.
Te voorkomen dat je echt tegen de muur zou knallen.
Ja, zeker weten. Ja.
Laten we beginnen met de bak met vragen.
Ja.
Ik pak er, hoeveel zullen er doen? 6?
Helemaal goed.
Ja, het hangt ook een beetje vanaf welke vragen het worden vandaag.
Heb ik een veto? Of?
Nee, dit vind ik zelf niet zo leuk. En die heb ik ook geen zin in. En dan, dit vind ik wel een aardige. En dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 6 vragen. Ga je gang. Daar zijn ze.
Oei, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Die gaat wel heel diep gelijk.
Dit is echt een belangrijke vraag, denk ik.
Ja. Kijk, het is nu natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, hè, het boek ligt voor je. Ik wil herinnerd worden als groot schrijver of iets. Iemand die mooie dingen heeft gemaakt. Het eerste wat nu in me opspringt, we hebben tijdens de boeklancering heb ik gespeeched. En aan het einde van de speech heb ik, vond ik echt het allermoeilijkste, misschien wel het hele traject met het schrijven aan toe, een van onze vrienden geëerd die een maand voordat het boek uitkwam overleden is. Nou, we hadden 120 mensen die we konden uitnodigen en uiteindelijk kon ik er maar 119 uitnodigen. Vervolgens, de hele zaal was in tranen en moeilijk en pijnlijk vooral. Het kwam James Worthy, die gaf ik het eerste exemplaar. En die zette later op Facebook eronder. Ik zei, James, bedankt dat je het eerste exemplaar hebt aangehaald. Of hebt aangenomen. Toen zei James, je hebt me vrijdag echt laten zien wat broederschap is. En als ik iets achter zou willen laten, is dat het misschien wel? Laat mij maar, en misschien ook wel ergste kern van het boek, laat het maar loyaal, een loyaal iemand zijn. Ook op het moment dat het tegen zit, wat het pijn doet. En dat heeft het gedaan afgelopen maanden. Nee, ik denk dat dat wel hetgene is. Laat mij die broederschap en die loyaliteit. Het is voor mij belangrijker, hoe blij ik met dit boek ook ben, om dat achter te laten voor degene die mij naast staan.
Dat is ook een groot thema in het boek, hè? De vriendschap. Het zijn jongens die niet deugen, waar je niet trots op hoeft te zijn, maar je kunt ze in het midden van de nacht bellen als het nodig is.
Ja.
Wat dat dan verder ook is, maar ze zullen altijd achter hun maten blijven staan. Ja. Daar gaat het eigenlijk over.
Je kunt ze bellen als het moet. Wat dat moeten is, maakt dan niet zoveel uit, staat er geloof ik in de proloog. Ja, ja, dat is. En ook dat heb ik dan weer, dat ligt in de basis bij mezelf en is dan op een hele andere manier uitvergroot. Maar dat komt ook terug op de eerste titel van het boek. De werktitel was, wat moet dat moet. hè, ook als het niet leuk is, ook als het pijn doet, ook als er dingen zijn waar je tegenop ziet, pak ze maar beet. En het maakt je meer een man of een mens. Hij heeft dan heel erg het man zijn. Of maak je voor mij een mooier mens. Juist op dat soort momenten. Als je op dat soort momenten kunt doorpakken en er dan staat, ja, dan ben je een beter, voor mij een goed mens of een betere vriendengroep.
Nou, die vriendschap wordt ook flink getest in het boek. Die, ja, komt stevig onder vuur te liggen. Daar ga ik verder niet veel over zeggen, dan verraad ik het. Maar die blijkt aardig bestendig.
Ja, zeker.
Laten we de volgende eens
next doen. Jeetje. Nou, om maar door te gaan op de vorige. Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Het is voor mij heel belangrijk dat het heel eigen is. Om meer het haakje naar het boek te maken, dat is ook heel eigen. Dat gaat van hardcore tot Hazes, tot Oasis, tot obscure rapper Steen uit Utrecht.
Ja, dat schoot ook meteen door mijn hoofd toen ik de vraag hoorde. Van dat wordt een begrafenis met Gabberhaus.
Ja, ja, dat vind ik een moeilijke. Ik ben zelf grote Oasis-fan. Dus ik neig heel erg naar die hoek. Ja, of een toch iets minder vuige hardcore plaat. Gewoon omdat het kan, denk ik. Het moet vooral eigen zijn. En wat voor nummer? Ja, dat zou dan een soort van mengeling moeten zijn tussen André Hazes, een goede oude hardcore plaat, en Oasis. Ja.
Allemaal muziek die rauwheid, ja, zeg maar de straat, het volkse, ja, in zich bergt.
Ja, ja, zeker weten. Dat was ook op het moment dat ik op een gegeven moment, ik was een website aan het bouwen om het boek heen. En een van de postings zou de playlist worden. En ik zette die playlist onder elkaar. En toen dacht ik voor het eerst echt, ja, dit boek is echt freak. Dit is echt wat onbewust. Ik had ze er gewoon die teksten erin verwerkt. Van Ierse punkrock tot nou ja, eigenlijk dat rijtje dat ik net opnoemde. Er zit altijd een vuig randje aan. Of een scherp randje. Of een bepaalde donkerheid.
Dat, ja, is dat gewoon jouw smaak? Of, ja, of is dat iets waar je aan vastklampt omdat je daar meer bij thuis voelt? Omdat je dat van huis uit kent? Of,
nee,
hoe zit
niet.
Dat?
Nee.
Want je bent niet opgegroeid in een André Hazes.
Nee, totaal niet. Nee, dat zou je bijna zeggen. Nee, ja, ik ben een soort sucker voor alles wat of een beetje volks is. Of enigszins donker. Als je mij nu, ik ga niet meer zoveel uit, maar als ik mijn vrienden nu zou vragen, Freek, wat gaan we zaterdag doen? Dan zou ik als eerste op zoek gaan naar een heel obscuur hardcore feest in een donkere hal. Of in een Paradiso kleine zaal, een soort punkrock, en dan sta ik vooraan in de pit ergens. Ja, dat is gewoon hetgene waar ik me senang voel. En ik heb me ook afgevraagd waarom dat zo is. En daar kwam ik ook nog niet helemaal achter voor mezelf.
Maar het lijkt alsof je het associeert met een soort eerlijkheid. Want althans, dat is in het boek zo.
Ja, in het boek wel. Nee, kijk, de hoofdpersoon heeft natuurlijk wel ook bepaalde narcistische trekjes. Die hoop ik niet zo erg te hebben als dat hij ze heeft. Nee, ik vind dat gewoon, ik voel me daar prettig bij. Als het rauw is, als het concessieloos is. En dat kan ook een hele donkere bunker zijn waar ik gewoon nog bier drink uit glazen. En waar binnen gerookt mag worden. En waar een flinke dreun is, waardoor, ja, de ramen aan de zijkant trillen. Ja, dan voel ik me gewoon prettig. Niet zoveel opsmuk. Gewoon hou het maar klein.
Zo schrijf je ook. Dat is het mooie eraan. Ja. Het boek is ook geschreven in een stijl die past bij die, die smaak en opvatting.
Ja, ik denk dat je dit verhaal niet had kunnen vertellen met zwaaiende, zwierige zinnen. Nee, ik heb een
maar soort, goed, zo'n directe stijl moet ook nog maar lukken. Het, ja, moet ook nog maar slagen om iemand, om de lezer een klap in het gezicht te geven.
Ja, ik heb altijd in mijn hoofd gehouden dat ik alleen de zinnen opschrijf die ik zelf ook zou uitspreken. En dat blijkt nog verdomme moeilijk te zijn om op die manier te schrijven. Zeker op het moment dat ik bij, toen ik het voor mezelf deed, toen er nog geen uitgever was, toen het mijn eigen ontspanningsprojectje was, ging dat heel goed. Want toen was het gewoon ik en een computer. En vervolgens werd ik getekend door de grote My Spijkers en Prometheus. En toen had ik opeens, heb ik 2 maanden het idee gehad dat ik dus wel in zwaaiende, zwierige zinnen moest gaan schrijven over een hardcore feest in een gore hal. Ja, dat werkt niet. Dat ben ik niet en dat past niet.
Gewoon de stijl hanteren die bij je past.
Ja.
Laten we de volgende vraag pakken.
Wat beschouw je als succes? Ik heb dit zo concessieloos mogelijk geschreven. Dus ik heb altijd gezegd, als ik het goed vind en ik vind het geslaagd, dan ben ik tevreden. Maar nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat de sticker die er voorop staat van Brusselmans...
groot nieuw talent in de letteren.
Ja, Thomas Heerma van Vos die er een mooi stuk over schrijft. Op Twitter is iedereen positief. Dat ik kan niet zeggen dat me in alle eerlijkheid dat me onberoerd laat. En succes. Ik kan hem heel breed trekken misschien door te zeggen, hè, dan kom ik weer terug op loyaliteit en dergelijke. Maar als ik het nu toespits op het boek, als de rauwheid eruit springt, ik wil iets doen met mensen. Ik wil, heel bot gezegd, ik wil 1 ster of ik wil er 5. Maar als ik 3 sterren krijg, gewoon zo'n middelmaat, zo van, nou ja, hè, het boek lag toch op tafel, dus ik heb hem maar gelezen, dan ben ik er niet in geslaagd. Ik wil iets teweeg brengen. En als dit, want het is niet het makkelijkste boek. Hij is best grof, het is best uitgesproken. Als dat 1 ster krijgt, op die manier onder je huid gaat zitten, nou, so be it. Als er maar iets tegenover hangt. En voorlopig, ik zal niet zeggen dat het 5 sterren is, maar zijn de kritieken zijn goed. Het rauwe verhaal, dat is voor mij belangrijk.
Het is helder. We gaan de volgende pakken.
Wat voelt lekker?
Ja, knokken in een dorp en dan iemand eronder ja, hebben. En weten dat je gewonnen hebt.
Nou, laten we hem 1 niveautje hoger of lager trekken. Het staat ook op de achterkant van het boek. Het is een ode aan de rauwe voetbalcultuur. En ik heb het in een eerder interview ook wel de voetbaltribune de ideale samenleving genoemd. Mijn club is failliet. Ik heb nog steeds wel de vriendengroep die ik heb gemaakt bij de voetbaltribune. Maar wij kunnen niet meer naar het voetbal toe.
FC Haarlem is niet meer.
Maar dat waren voor mij toch altijd wel de allermooiste jaren. Gewoon geen verantwoordelijkheden. Gewoon lekker op vrijdagmiddag de stad in. Bier voor 1 euro. Met je rugtasje nog. Met je boeken erin. Ernaartoe. Een hardcore plaatje aan. Het supporters home in. Gewoon kerels onder elkaar. Niks maakte uit. Je kon alles maken. Als het maar een beetje binnen de geldende normen en waarden van de groep bleef. Gewoon de tijd stond daar gewoon stil. Daar veranderde nooit iets. Daar was 10 jaar dezelfde playlist. Daar was 10 jaar dezelfde kerels aan de bar. Dat als je mij nu vraagt wat voelt lekker, is het dat ene vrijdagmiddagje of met z'n 10 in de trein uit naar Emmen met meer bier in je rugtas dan dat je kon tillen. En dan gewoon even in je eigen wereldje en mini-samenlevingje gewoon lekker op pad met de jongens. Ja, dat is het. Ja.
Ja, zoals jij het vertelt, klinkt het echt fantastisch. Laten we er nog 1 doen. De laatste.
Wat verwacht je van de komende 10 jaar? Ik zou heel eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Tot 3 jaar geleden zat ik strak in loondienst in een Armani-pak met een dikke mat en een Dior-bril de recruiter te spelen. En nu zit ik hier te praten over mijn debuutroman. En heb ik vandaag de hele dag T-shirtjes in zitten pakken, omdat ik een eigen webshop heb, wat ik 2 maanden hiervoor ook niet had gedacht. En ik zit in een fase waarin het gewoon hartstikke goed gaat en waarin ik echt gigantisch geniet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet eens weet waar ik over 1.5 jaar sta.
Dat is ook wel een fijn gevoel, ja. Dat alles open ligt.
Ja, alles ligt open. Ik ben happy. Ik ben gezond, mijn vriendin is gezond. Het boek draait goed. Ja, misschien wordt het een bestseller, misschien niet. En dan gaan we daarna wel weer kijken. Ja, ik heb wat dat betreft een heel zorgeloos leven. Ik heb weinig verantwoordelijkheden. In ieder geval geen kinderen, geen hypotheek, geen gekke dingen. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet eens weet hoe het naar Pasen gaat.
Oh, wat prettig, dat klinkt licht.
Ja.
Het boek heet Elite Pauper. Freek van Krijkamp, dank je wel.
Dank je wel.
En succes.
Top, dank je.